The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hi, ik ben Nanne, founder van Lief Leven. En jarenlang heb ik mezelf gezocht bij goeroes, coaches en noem maar op. Maar hoe meer ik leerde, hoe meer ik begon te beseffen dat de antwoorden daar vaak helemaal niet liggen. Ik vind ze tegenwoordig steeds vaker in stilte en in de natuur. Samen met Sonne Copijn, de bijenkoningin van Nederland en oprichter van de Bee Foundation, duik ik de natuur in om van haar te leren. We staan stil, nemen de tijd, we observeren en verwonderen. Van de eerste krokus die bloeit, of bij die wordt geboren, tot aan de bladeren die vallen van de boom. En je leert wat je zelf kan zien en doen in ieder seizoen. Wat fijn dat je meegaat op deze prachtige, leerzame expeditie. Waarin we thuiskomen in de natuur en daarmee in onszelf. Daar zijn we weer. En het regende deze hele ochtend keihard. Ik ben 3 keer tot op mijn onderbroek toe. Nat geregend. En we gaan hier samen zitten. En de zon breekt door. En daar is het.
En we ruiken aan een kersenbloesem. En een hommel vliegt tussen ons door.
Het is echt fantastisch mooi. Er staat hier van alles in bloei. Vorige keer zijn we natuurlijk helemaal terug in de tijd gegaan. Vrij groots. We zijn naar de dino's geweest. We hebben de wespen gehad, de bijen. We hebben ingezoomd op de hommel. Waar zullen we vandaag eens naar gaan kijken?
Ja, het lijkt me heel erg mooi om naar de honingbijen te gaan. Ja, daar verheug ik me op.
Dat lijkt me ook een heel goed idee. We gaan eerst stilstaan bij wat er om ons heen aan het bloeien is. Als ik om me heen kijk, dan zie ik voor het eerst... Ik zag dat er nog magnolia is uitgebloeid.
Ja.
We hebben het vorige aflevering natuurlijk over gehad. En helemaal met de regen zie je eigenlijk een soort ravage onder al die bomen liggen aan bladeren. Wat ik nu zag was de paardenbloem.
Ja. Overal paardenbloemen in bermen, hè?
Overal paardenbloemen. Ja. En ik weet nog, vroeger, volgens mij gaf ik die bladeren aan mijn konijnen. Maar verder zag ik dat vooral als onkruid. Hoe zie jij paardenbloemen?
Paardenbloemen zie ik als een bij.
Als een bij?
Ja, natuurlijk.
Maar jij ziet alles als een bij.
Ja, natuurlijk. Nee, dus naar de paardenbloem, daar wil iedereen heen. Elke bij. Dat is hun top 1 favoriet.
Dus van al die 20.000 bijen in de wereld, paardenbloem nummer 1.
Ja, nummer 1.
Wauw.
Ja, waar die groeit, is die nummer 1.
En de meeste mensen maaien hem weg.
Ja. Ja.
En waarom is die nummer 1?
Nou, omdat hij gewoon hele goede nectar heeft en waanzinnig veel stuifmeel. Dus ja, de bijen houden ervan, de hommels, de zweefvliegen, de vlinders. Iedereen gaat naar die paardenbloem toe. Ja.
Hij heeft ook, als je er goed naar kijkt, dan heeft hij zo'n mooi bed waar je op kan landen. Ik kan me voorstellen dat als je met die vleugeltjes zo bezig bent en je ziet zo'n grote gele unit onder je, dan denk je, nou, die is van mij.
Ja, zeker. Daar wil je zijn. En dat is een groot bed wat bestaat uit duizenden en duizenden bloemetjes. Hè? Dus als je daar met je loepje op inzoomt, dan zie je die meeldraden als soort mooie krullen daaruit komen. En dan uit één van zo'n duizend bloemetjes komt het weer zo'n meeldraad. Maar elk van dat bloemetje heeft een kelkje met nectar. Dus er is ontzettende rijkdom aan zoet bloemensap te vinden.
Eigenlijk komen we elke keer weer terug op die overvloed. Hè? Dat als je maar inzoomt. Want je zou ook zo kunnen stappen op een paardenbloem. En dan is het weinig. Terwijl als je op je knieën daarnaast gaat zitten. En je zoomt echt in. En je gaat dit herkennen en zien.
Oh, ja. Ongelooflijk, hè? En als je je neus erin stopt, dan komt hij er altijd geel uit.
We nodigen iedereen uit om dat te gaan doen.
Ja.
Maar dat is grappig, want we zijn net heel even de tuin ingelopen. En jij zei al, de bloesem staat in bloei. En dat is een bijna tegenovergestelde. Er zijn best wel kwetsbare kleine bloemetjes die er ook maar even zijn. Maar wat betekent die bloesem voor de bij?
Alles. Alles. Als er geen bloesem is, is er geen bij.
Help. Wat bedoel je?
Zonder bloemen kunnen bijen niet leven. zij hebben nergens anders omheen te gaan. Ze kunnen nergens anders eten halen. Hun bloemen, dat is de winkel. Dat is de supermarkt. Dat is waar je moet zijn als je nectar en als je stuifmeel wil eten. Kan eten, niet anders kan eten dan dat. Dus je hebt dat nodig. Zonder bloemen geen bijen.
Oké, maar de bloesem is er eigenlijk maar even. Is die dan toch belangrijk?
Ja, elke bloeiende plant is belangrijk. En elke bloeiende plant bloeit, of struik of boom, hè, die bloeit maar heel even. Dus wat belangrijk is, is vanaf dat vroege voorjaar van de krokussen, waar we in het begin over hadden, tot eind september, half oktober, eind oktober. Al die bloeiende planten die soort door het jaar heen even bloeien, dat ze er allemaal zijn. En zeker nu met het veranderende klimaat is de bloei een soort van compacter. Even eerst, nog geen 10 jaar geleden was het netjes. Eerst bloeien de kersen, dan de peren, dan de appels. En nu bloeien de kersen, maar de peren bloeien ook. En de eerste appel is aan het bloeien. Dus het wordt een compacter. Het wordt een soort in elkaar gedrukt. Dus de vraag is, als de appel nu al begint te bloeien, wat bloeit er over 2 weken? En zo door. Er is veel meer nodig.
En als we dan even stilstaan bij de bloesem verder. Ik weet dat het uiteindelijk wordt dat fruit in de meeste gevallen. Maar je hebt ook sierbloesem. Help, wat voor soorten bloesem zijn er allemaal en wat moeten mensen planten voor de bij?
Je hebt sierappeltjes of sierbloemen die gekweekt zijn om door mensen mooi gevonden te worden. En als die helemaal vol zit met bloemblaadjes en je ziet zelf het hart van de bloem niet, dan kan een bij daar ook weinig mee.
Eigenlijk is dat de belangrijkste les, hè? Als jij de binnenkant van de bloem niet kan zien, dan heeft de bij er ook meestal weinig aan.
Ja, die moet erbij kunnen komen. Bij dat stuifmeel, bij die nectariën. En je hebt vaak met rozen, maar ook met die camellia's, dat ze helemaal vol zitten met bloemblaadjes. En ja, supermooi gekweekt, hartstikke bijzonder. Ja. Maar voor een bij heb je echt, en andere insecten, die hebben daar helemaal niets aan. En, maar wat je nu ziet, is dat het volop het fruit aan het bloeien is. Hè? Dus de pruimen zijn al uitgebloeid, de kersen bloeien nu, de peren, de appels.
Hoe herken je het verschil tussen die drie bijvoorbeeld? Appel, peren, volgens mij is appel was roze of maakt dat niet uit? Kan het ook verschillen?
Heb je heel goed gezien. Appel is eigenlijk altijd roze als het begint te bloeien. En kersen die hang je toch in je oor.
Ja.
Dus dat zijn van die trossen.
Ah.
Trossen met lange steeltjes. Die steeltjes zijn er al helemaal. En dan zit er daaronder zit 1 bloemetje. En dat is heel veel lange steeltjes bij elkaar.
Ja.
Nou, en een peer die is een beetje roze gestippeld van binnen, het bloemetje.
Mm.
Ik heb hem hier op mijn hoed. De peer.
Oh, mooi. Ik zie het.
Hij is roze.
Witte bladeren en hij heeft roze stipjes.
Roze stuifmeel.
Roze stuifmeel.
Zie je, dit is stuifmeel. Oh. Al die stipjes.
Maar wacht. Roze stuifmeel. Is er een soort van regenboog mogelijk aan stuifmeelkleuren?
Oh ja. Ja, elke bloem heeft zijn eigen kleur stuifmeel.
Dus als je in zo'n bijenvolk gaat kijken en je ziet dat stuifmeel wat verzameld is, kan je zomaar eens een zee aan bloemkleuren zien.
Ja. Je ziet als het goed is, als het buiten divers is, dus met veel soorten bloeiende planten, dan is het binnen ook divers. Dat is een schilderspalet. Zoiets als Van Gogh.
Oh,
zo echt onvoorstelbaar mooie kleuren. Ja.
Oh, dus nou eigenlijk. Wacht, laatste ding. Wat zijn nog meer dingen die je nu kan zien bloeien die belangrijk zijn voor de bij? Dus we hebben de paardenbloemen.
Ja, de paardenbloemen. De dovennetel bloeit nu.
Dovennetel, waar herkennen we die aan? Nou, sowieso op jouw hoed natuurlijk. Want elke week heb jij een ander thema op je hoed. Die verzamel je dan netjes voordat de aflevering begint.
Ja. Nu zit er weinig op mijn hoed, want het bloeit. Ik was niet op tijd om echt te plukken. Maar de dovennetel zien we hier overal om ons heen. Donkerpaars, lichtroze, de gele dovennetel gaat al bloeien. De witte dovennetel bloeit ook al. En dovennetel is een lipbloemige. Dus die heeft een kelk waar wij niet snel de binnenkant van zien. En heeft een een beetje een soort
keppeltje. Mondje.
Ja, ja, je moet er echt induiken.
Ja.
En je moet een lange tong hebben. Ah. Dus hommels die kunnen er goed in, omdat die diep bij die nectar kunnen. En het stuifmeel zit onder dat keppeltje, onder dat boogje. En dan krijgt hij op zijn rug een stuifmeelstempel.
Dus hij kruipt in de bloem,
ja,
zuigt de nectar op met zijn lange tong. En uiteindelijk zit er allemaal stuifmeel.
Ah. Ja. Ja.
Wat zei je nou? Wordt hij
gestempeld eigenlijk door dat stuifmeel. Ja. En dat brengt hij weer naar een volgende bloem. En daar gaat het dan op dat stampertje van
het bloemetje. Vindt de bestuiving plaats.
De kruisbestuiving.
De kruisbestuiving, ja.
Ja.
Ik herken de dovennetel altijd wel. Het lijkt een beetje op brandnetel.
Ja, alleen is die doof. Hij steekt niet.
Ah, en hij heeft bloemen. Dat heb ik bij mijn brandnetel ook nooit gezien. Dat heb ik weer niet goed gekeken.
Ja, dan heb je absoluut niet goed gekeken. Die brandnetel bloeit pas veel later. En hoeft niet door bijen bestoven te worden. Dus dat ziet er een beetje uit als een hazelaarbloemetje, wat je ook niet ziet.
Wordt hij dan door de wind bestoven?
Ja,
dat hebben we natuurlijk vorige keer geleerd.
Zeker, ja, dat is een wind. ja.
Oh, wat goed zeg. En de dovennetel, kan je daar zelf nog iets mee? Brandnetel kan je lekker drinken.
Nou, als kind deed ik het vooral. Dat je de dovennetel bloemetje plukt en dan uitzuigt. En dan heb je zo'n
heel
zoet. Een zoet druppeltje.
Ja, dat is lekker.
Dat is die nectar.
Oh ja.
Ja.
Daar heb ik nooit over nagedacht. Dus dan drink je eigenlijk hetzelfde als de bij.
Ja.
Grappig.
Ja. Ja. Ja, dus je hebt altijd hommels. Als je dovennetel hebt, heb je altijd hommels. En ik denk dat ik het de vorige keer ook al heb gezegd. Maar als je je tuin zo inricht dat de hommels het naar hun zin hebben, dan heeft iedereen het naar hun zin. Ah. Ja, dan komen de honingbijen, maar ook de wilde bijen. Dus die hommel, dat is de koningin van alle wilde bijen. En daarom hou ik ook zo van
haar. We komen toch altijd weer op die verrekte hommel. Het is nu helemaal duidelijk. Iedere luisteraar weet inmiddels dat de hommel jouw lievelings is. Maar we gaan vandaag inzoomen op een ander soort bij. En ik weet dat die ook in de lijst van jouw favorieten staan. En dat zijn de honingbijen.
Ja.
De honingbijen zijn maar één soort, hebben we geleerd, van al die 20.000 soorten bijen die er zijn. In Nederland waren het er 360, zeg ik dat goed?
Ja.
En die honingbij, waar wil je beginnen? Ik zie in ieder geval een hele grote glimlach ontstaan.
Ja, misschien moet je beginnen met de honingen.
Misschien wel, ja. Het stukje wat wij allemaal kennen, ja. Oh, Sanne, zal ik beginnen met een anekdote uit mijn leven?
Ja.
Vroeger kocht ik dan moet je niet zo boos gaan kijken, maar kocht ik honing in de supermarkt. En ik stond er eigenlijk niet zo bij stil. Er werd voor mij een deur geopend, weer een soort van nieuwe poort, waarbij ik leerde begrijpen dat die bijen dus 40.000 kilometer één keer de hele wereld rondvliegen om zo'n potje honing voor jou voor elkaar te krijgen. En dat elke hap die je daarvan neemt bestaat uit die bloemen. Die zee van bloemen, oneindig veel bloemen. Nou, dat is wonderbaarlijk. En sindsdien, als ik ook maar een likje honing neem, dan is daar een soort rijkdom.
Ja.
Ongelooflijk. Ja. En je eet iets compleet anders. En ik koop al jaren geen honing meer bij de supermarkt.
Ja.
Sorry, nee, ik heb je verhaal gehijacked, maar hier ben ik zo enthousiast over.
Ja.
Begin bij de honing.
Dat is ook heel erg fijn, hè? Dat je, als je dat weet, dat je dat altijd met je meedraagt. En ik vind het ook heel fijn dat iedereen weet dat honing van honingbijen komt, van bijen komt.
Maar weten mensen dit niet?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat iedereen het weet.
Ja,
iedereen weet dat honing van honingbijen komt.
Ja.
Soms is het een beetje moeilijk met melk. Komt het dan van een koe of, of van een roze koe? Of, weet je.
Maar, ik denk dat Winnie de Poe daar ook wel mee geholpen heeft.
Ja, die helpt natuurlijk een handje. Een potje. maar honingbijen zijn de enige bijen die honing maken. De andere soorten maken geen honing. Dus ze hebben een hele goede naam.
Want die eten de nectar allemaal zelf op.
Ja.
Dat zijn eigenlijk wat egocentrische typjes, zou je kunnen stellen.
Ja, die eten het zelf op, want ze hebben brandstof nodig. een soort van biodiesel om te kunnen vliegen. En het voedsel te verzamelen, het stuifmeel te verzamelen voor hun jonkies.
Ja.
En daar gaat ook altijd een beetje nectar doorheen. Hè? Maar ze maken uit de nectar geen honing. Ze dikken de nectar niet in tot honing. Hm. En nectar heeft 80% water en 20% suikers. Mm. En honing is precies omgekeerd. Dat bestaat maximaal voor 20% uit water. Beter nog 17 of zo, weet je. Anders gaat het gisten. En daardoor maken die bijen maken er een substantie van die daarna oneindig houdbaar is. De ware wet die zegt 2 jaar. Maar dat is een afspraak.
Zonder we krijgen straks claims in onze broek.
Maar in de graven van de farao's is honing gevonden. Want dat kregen ze mee op hun reis als ze gestorven waren. En die honing, die kan je eten. Die is prima te eten. En in die honing, in elke honing zit altijd ook een portie stuifmeel. Dat zit erin. Dus de honing uit de graven van de farao's, daarmee kan je het landschap van die tijd aflezen.
Daar zijn onderzoeken mee gedaan.
Ja, ja.
Oh, wow.
Als je dat onder de microscoop legt, dan zie je het verschillende soort stuifmeel. En we hadden het net over, elk stuifmeel heeft zijn eigen kleur, maar ook zijn eigen vorm. En die vormentaal, ja, die is bekend van stuifmeel. Dus dan weten we van, oh, deze planten. Want dit stuifmeel is in de honing van de farao's.
Ja. Mijn goed. We hadden het over tijdreizen vorige aflevering. Maar dat zijn we nu gewoon weer aan het
doen.
Gaan
we weer.
Hey, maar als we nou in die huid van die bij kruipen. Hoe ontstaat die honing dan? Eerst gaan ze. Nou, begin jij maar.
Ja. Nou kijk, een honingbij. Honingbij. Er is geen honingbij. Het zijn altijd bijen. Eén honingbij kan niet alleen leven. Dat is anders dan een hommelkoningin kan alleen leven in de winter. En een solitaire bij leeft altijd solitair alleen. Maar een honingbij gaat echt binnen no time dood als ze alleen is.
Wow.
Dus zij leeft bij de gratie dat ze deel uitmaakt van een volk. Van een groter geheel. En in dat grote geheel, in dat nest, wordt zij geboren. En ze wordt al geboren uit een eitje wat zich ontwikkeld heeft tot een larfje. En dat zich verpopt heeft. En dat vindt allemaal plaats in 1 celletje van een honingraad. En we zien het daar hangen, de honingraten. En de honingraten zijn gemaakt, die worden gemaakt door de bijen. In die onvoorstelbare perfecte vorm. En de honingbijen honingraten te maken, zweten ze was. En om was te kunnen zweten, eten ze nectar.
Dus nectar wordt niet alleen honing, maar ook de was die je in een bijenkorf terugziet. Ja. De raten.
Ja, ja. Onvoorstelbaar.
Onvoorstelbaar.
Hè? Dus je hebt die nectar van bloemen die tot 2 totaal verschillende substanties wordt in het lijf van een honingbij.
Maar bijvoorbeeld was uit een raad lijkt heel vet en hard. Maar hoe kan dat dan?
Ja, ja. Ja, hoe zet je het ene om in een vetstructuur en het andere in een suikerstructuur? Nou, dat zijn chemische processen, chemische wondertjes. Hè? En dat als er echt een boom bloeit en het is lekkerder weer dan vandaag, dan gaan die bijen. Kijk, daar komt er eentje.
Ja.
Komt even langs. Even kijken.
Hey, een honingbij.
Een honingbij. Ja. Ze weten dat we het over ze hebben. Dus als het goed weer is, dan heb je altijd bijen die gaan speuren. Waar zijn de bloemen die vandaag het beste nectar hebben? Het beste stuifmeel. Maar nectar, dat wordt bepaald door de bloemen die bloeien. Nou, die speurbijen, die komen met hun vondsten terug binnen in het volk. En die dansen dan op de raten over de plek waar zij de bloemen gevonden hebben. Ik doe mijn ogen alweer dicht, want je moet je voorstellen.
Ik zie het.
Je moet je voorstellen dat je buiten in een horizontale omgeving. Weet je, dus een uitgestrekte, horizontale, gigantische ruimte. Heb je ergens een bloeiende boom gevonden. En een van de allerbijzonderste vaardigheden van een honingbij is dat ze daarover kunnen communiceren in hun nest, wat altijd donker is en waar de raten niet horizontaal zijn, maar verticaal zijn.
Een soort twee levens bijna.
Ja, dus je bent buiten in een horizontale lichte wereld en dan kom je naar binnen in een donkere wereld waar je raten verticaal zijn. En je wil nieuwe raten bouwen in het voorjaar, weet je, je wil aan de slag.
Ja.
En zij doen alles samen. En als je samenwerkt, kan je alleen maar door communicatie kan je samenwerken.
Dit komt me bekend voor.
Ja, dus die communicatie is en die moet heel erg precies zijn.
Maar hoe communiceren ze dan?
Nou, hoe communiceert... Dus die bij, die speurbij, die heeft de kers gevonden. En die zegt, joh, meiden, kom op, hey, wij gaan naar de kers, weet je. Dit is echt vandaag fantastisch. Nou, en dan komt ze dus binnen. En dan zoekt ze een raad op die jong is. Die waar nog geen larfjes in liggen. Want die is flexibeler. En die raten zijn hun telecom netwerk. Hè. Dus als die flexibel is, dan kan die bewegen. Dus kan ze hem laten trillen.
Wow.
En vangen de andere bijen in hun pootjes die trillingen op. En zij communiceert door te dansen. In die donkere ruimte. Op die verticale raad.
Dit is heeft zij fenomenaal.
Ja, daar is de discotheek.
Ja. Oh, in het donker, hè? En hoor je daar iets bij? Of is dat
nee,
licht hoort gezoom niet. Misschien?
Je hoort het niet. Er staan allemaal bijen omheen.
Een bijendisco.
Ja, dus er staat één danser in het midden. En er staan allemaal bijen omheen. Die hun pootjes op die raten hebben. En aan het soort dans horen zij, vangen zij in hun pootjes op. We moeten dus daarheen. En dat is 100% precies.
Ongelooflijk. Ik kan het bijna niet begrijpen. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ja.
Ja. Het zou bijna niet waar kunnen zijn dat dit zo werkt.
Dit is zo mind-blowing.
Ja.
Dit,
bijna te groot.
Dit is, ja. Ja, dit is zo groot. Dat is eigenlijk niet te bevatten.
Nee.
En dat je zo precies kan dansen in een donkere ruimte over een lichte omgeving. En dan dat doet ze door een dans, een choreografie te hebben die het centrum, hun nest, het volk,
ja,
in verbinding danst met de bloemen ten opzichte van de zon. Dus er zit natuurlijk een hoek tussen.
Oké, leg dit heel even uit.
Ja. Dus kijk, als je een vaste plek hebt, dat is je huis.
Dat is de bijenraad.
Dat is de bijenraad, de bijenkorf,
het volk,
de kast. Dan gaat de zon daar omheen, ja, vanuit dat, ja, middelpunt.
Van
hè?
Oost naar,
ja,
west.
Ja. Dus die heeft altijd een hoek. En dan heeft ten opzichte van je kast, ja, staat die boom met die kersenbloesem, staat
wow.
Oost, west, noord, zuid, ergens in die ruimte.
Ongelooflijk.
En daar komt een hoek uit, tussen waar het snijpunt in het volk is. De zon op de ene as en de bloeiende plant op de andere.
Het leven is toch gewoon een wonder.
Het is ongelooflijk.
En wat ik dan ook gehoord heb, is dat de bloem zelf weer een bepaalde lading heeft. En dat zodra de bij in de buurt komt, die lading weer verandert. Zodat een van de andere bijen weet, hé, hey, hier, ja, is iemand geweest.
Ja, ja. Ja, dus dat is dan weer een soort communicatie tussen bloem en bijen. Dus op het moment dat je als bij vliegt, word je positief statisch geladen. En iedereen, elke plant die met zijn wortel in de grond staat, is negatief statisch geladen. Dus je vliegt als bij richting een bloem. En het stuifmeel vliegt naar jou.
Nee.
En je drinkt van de nectar.
Een soort uitwisseling van energie.
Ja, dus dat neutraliseert die lading voor een bepaalde tijd. Totdat die nectar weer aangevuld is.
Wauw.
Ja. Dus ze weten altijd precies.
Ongelooflijk. Ja. Oké, en dan hebben ze de buit binnen. En dan gaan ze terug.
Nou, dan weten ze van... Nou, vandaag, nu op deze tijd... moeten we bij de kerst zijn. En dan gaan er duizenden bijen.
Want hoeveel leeft er in zo'n volk?
In zo'n volk zitten 40, 50.000 op het hoogtepunt... Nu beginnen ze te bouwen vanaf ongeveer 20. En dat verdubbelt zich binnen een maand, 6 weken. En dan halen ze dus druppeltje voor druppeltje voor druppeltje... halen ze die nectar naar binnen. En per dag vliegt zo'n volk van de aarde naar de maan en weer terug. Per dag.
Oh, daar kan ik wat van leren. Ongelooflijk, wat een harde werkers. Ja.
En voor één potje, inderdaad, met elkaar zijn ze de wereld rondgevlogen. En er zitten miljoenen en miljoenen bloemen in. Nectar uit bloemen in.
Dus waar zit die honing dan? Waar stoppen ze dat? Hoe bewaren ze dat?
De bijen. Ja, ze zuigen het op. En dan transporteren ze het in hun honingmaag. En ze vliegen met een volle maag. Ze kunnen zoveel als ze zelf wegen meenemen. Vliegen ze in een rechte lijn naar huis. Hè? En ze vliegen dan...
Ze gaan nooit even op de koffie bij de buren ondertussen?
Nooit, nee. Dat is niet efficiënt.
Okay.
En kijk, als je naar een bloem toevliegt... dan zien ze een bloem scherp van ongeveer 5 centimeter afstand.
Ja.
En dan weten ze precies waar ze moet landen. En dan zien ze het in kleur. Maar als zij terugvliegen, vliegen ze met 30 kilometer per uur terug. Hè? Met een gewicht zo zwaar.
We're
tillen
on
ze.
A mission.
Zo zwaar als ze zelf zijn. Dus ik met 30 kilometer en een rugzak van 60 kilometer om mijn rug.
Ik ga niks verspillen.
Nee. Ik red dat. Nee, dat kan ik nooit.
Ja.
Echt helemaal niet. En zij kunnen dat. En dan doen ze het kleuren zien ook even uitschakelen. Want dat kost te veel energie. En zwart-wit zie je ook best dat je niet tegen een gebouw op moet. Of in een boom.
Oh,
waar je heen moet. En dan komen ze met die nectar komen ze binnen. En dan geven ze de nectar in een zoete tong aan een jonge bij. Een bij die... in de eerste 3 weken van haar leven is. Hè, 3 weken geleden geboren. Uit dat eitje en dat rupsje en die verpopping.
Ja.
Die is nog nooit buiten geweest.
Och.
Weet je, dat zijn de jonge...
babybijtjes.
Ja, de babybijtjes. En dat is je goud. Dus die buiten is risico. Binnen is minder risico. Maar die jonge bij, die krijgt die druppel nectar. Dus je moet je voorstellen, die leert de hele wereld, plantenwereld om haar heen kennen aan de honing, de nectar die zij gevoerd krijgt.
Oh, stond, dan heb ik een vraag tussendoor. Je kan vaak kiezen van uit smaken honing. Dan is bijvoorbeeld lindenhoning.
Ja.
Of, terwijl je wil juist een bonte verzameling van alles, kan ik me zo voorstellen. Wat is dan het verschil?
Nou, in lindenhoning, dan is er zoveel honing van lindenbomen, dat je kan zeggen, ja, dit is echt, heeft de typische smaak van linden. Daar zit het stuifmeel in van linden. En de linde die bloeit in juni, eind juni. Dus dan weet je zeker dat er geen appel of wilgen in zit.
Precies. Ik vind koolzaadhoning zo lekker, maar dat terzijde.
Ja.
Oké, die babybij, die krijgt de eerste...
Ja, die leert dus de omgeving kennen door die zoete zoenen van nectar die ze krijgt. Zij neemt die nectar over.
Ja.
Uit de maag van die ene bij komt die nectar en in een zoete tongzoen naar de maag van de andere, van de jonge bij.
Ja.
En die jonge bij die koudt erop en die trekt draden van die waterige vloeistof. Tussen 2 tongetjes van jonge bijen trekken ze draden. En dan gaat dat vocht verdampen.
Dus
als het water verdampt, dan wordt de suikerconcentratie relatief groter.
En dan gaan we richting honing.
En dan gaat het richting honing.
Maar dit is eigenlijk kinderarbeid, dus honing.
Nou kijk, dus iedereen heeft, hoort erbij. Iedereen heeft wat
zijn rol
te doen.
Te spelen.
En heeft zijn rol, zijn plek in het geheel. En samen maken ze die honing.
Een kleine samenleving.
Het is absoluut samenleving.
Want ja, hoe heet zo'n samenleving?
Dat heet een imme. Een imme is... Kijk, daar komt
hij. Ja, we zitten helemaal... We worden omringd door honingbijen nu. Het is echt heel bijzonder.
Ze komen naar... Even kijken.
Ja.
Ja, kijk dat die samenleving... met iedereen zijn plek... van jong naar oud... van koningin... werkster bij of daar... Dat heeft dat geheel heet de imme. En dat is een superorganisme. En dat betekent dat het één geheel is. Ik begon al, een honingbij kan niet
bestaat
zonder
niet
haar volk.
Nee. En honing is er ook niet zonder imme.
Nee, bestaat niet. Dus het samen is het één levend wezen... wat bestaat uit duizenden en duizenden diertjes... En dat is, heet een superorganisme. En dat is de hoogste vorm van organisatie op aarde.
Leg dat eens uit.
Ah, je hebt... leg dat eens uit.
Want ik heb ook in organisaties gewerkt. Ik kan je vertellen, was waarschijnlijk niet de hoogste vorm van samenwerken.
Ja. Ja, kijk, wij hebben als mensen... Als mensen goed functioneren in organisaties, zijn we ook een superorganisme. Dan zijn we met elkaar veel meer dan dat we op ons eentje zouden zijn.
Wauw, ja. Yeah.
En als mens alleen heb je geen kans om te overleven.
Nee.
Dus wij zijn ook als mensheid een superorganisme.
Ja. Yeah.
Maar dat zijn de bijen ook.
Maar volgens mij zijn wij die gedachte wel een beetje kwijtgeraakt. Je ziet wel, met name ook... Ik woon dan in de grote stad. Anders dan hier in Groenekan. Ik weet niet hoe het hier is. Maar dat iedereen ook wel een beetje voor zichzelf leeft.
Ja, wij met zijn heel veel uitzonderingen. Als mensen zijn wij het natuurlijk heel erg... worden we getraind op wij zijn individuen.
Ja.
En wij kunnen het allemaal wel alleen. Nou, is dat waar?
Nee, absoluut niet. Ik heb net een kind gekregen. Dat gaat absoluut niet in je eentje. Of tenminste, sommige mensen doen het, maar het is zwaar. Ja.
En dat kind eten geven, kan je dat alleen?
Nee, zeker niet. Nee.
Dus daar heb je al een hele voedselketen voor nodig om tot één goede, gezonde avondmaaltijd te komen.
Ja, ja, dus de waarde weer zien in dat samen en wat we voor elkaar betekenen. En daar is de bij een grote leermeester in.
Ja, en dat is er al geweest sinds wij als mensen met die bijen samenwerken. Weet je, sinds dat er mensen...
Is het al een leermeester.
Ja, yeah. Dus die samenwerking tussen mens en bij is al duizenden jaren aan de gang.
Dus we gaan weer terug naar die samenwerking. Die honing, de draden zijn er... Het watergehalte wordt minder, het versuikert.
Ja.
En dan?
Ja, in dat proces wordt ook altijd de honing even in een celletje neergelegd en nog vloeibaar. En al die celletjes staan net ietsje naar boven, zodat het er niet uitdruipt.
Oh, echt?
Ja, ja, ja. Net
het wordt niet gesield kleine... met iets of zo.
Pas als die rijp is. Ah. Maar als die niet rijp is, dan moet het eerst nog verder verdampen. En dan gaan ze daar boven ventileren. Dus je kan met je vleugels kan je vliegen. Maar je kan zijn motor ook in zijn vrij zetten. En dan kan je de vleugels bewegen zonder dat je vliegt.
Wow.
En dan verdampt daarmee het water uit die nectar. En damp je het verder in. En als je dat ruikt, joh. Wow, dat is echt een geur die vooral 's avonds en 's nachts soort uit die volken... opstijgt. Wow. Dat is zo'n goddelijke
Want werken zij 's nachts? Ja, dan zijn zij gaat... 's nachts aan het drogen. Ja. 24-7 ja, is deze micromaatschappij bezig.
Dat gaat door, ja.
Oh, wauw. Ja. Slapen ze ooit eigenlijk?
Ja, ze rusten wel uit.
Oh ja. Ja,
ja, ja. Ja, ja.
Okay. Dus ook een belangrijke les die we mogen leren van
heel,
de bij.
Ja, heel belangrijk. Dus per bij maken ze 2-3 vluchten als het goed weer is. Hè?
Oh ja.
En als het niet goed weer is, zit natuurlijk iedereen te lummelen.
Hé, hey, ja. En Sonne, dan zit die honing daar en op een gegeven moment is het rijp. En dan gaan ze het afdekken. Ja. Wat is het doel eigenlijk? Want jij zegt altijd honing is bijzaak. Leg dat eens uit.
Ja, honing is een bijzaak en voor honingbijen een hoofdzaak. Want honingbijen, die hebben en het vermogen om als volk door de winter heen te komen. Dus dit is het enige waar een koningin, het enige organisme, waar een koningin omringd door zo'n groep van 20.000 honingbijen, door de winter heen dragen die bijen die koningin naar het voorjaar toe. En die hommel hebben we gezien, die zit in haar eentje. En hier zijn ze met elkaar.
Maar is de koningin dan het belangrijkste voor zo'n volk? Is het het grotere doel haar in leven houden met elkaar? Of is het elkaar als geheel in leven houden?
Haar in leven houden met elkaar.
Okay.
Zij kan niet zonder het geheel blijven leven.
Mm.
Dus je moet het met elkaar weer doen. En daar heb je warmte voor nodig in de winter. Een beetje warmte. Dus zij kan niet... minimaal is de temperatuur van zo'n 6 graden.
Wow.
Nou, waar haal je je warmte vandaan?
Suiker.
Suiker. Zonne-energie. De nectar van de bloemen van het vorig jaar.
Wow.
Dus de buitenste rand van die bijen. Dus ze zitten op elkaar als een soort voetbal.
Dicht tegen elkaar aan.
Ja. En de buitenste rand is altijd aangesloten op de honing. En daar likken ze een heel klein beetje van. En dat geven ze weer bijtje voor bijtje geven ze dat door. Altijd heeft iedereen evenveel honing in zijn buikje.
Dit, voor de mensen die luisteren, dit moeten wij als mens toch onthouden. We hebben allemaal iedereen wat.
Heeft wat, ja. En dan weer, dan gaan ze niet vliegen en ze gaan niet ventileren met die vleugeltjes. Maar ze gaan de vleugels niet gebruiken, maar de vliegspieren wel. En door de vliegspieren aan te spannen,
genereren ze warmte.
En dan bouwen ze even die warmte heel erg hoog op, tot een graad of 20. En dan in de loop van de dagen gaat die weer naar beneden. Dan koelt het af tot 6 graden en dan gaan ze daar weer.
En dit is eigenlijk precies de reden waarom je je honing bij een natuurlijke imker zou moeten kopen in plaats van de massaproductie. Want eigenlijk is het gewoon het voer voor de bijen om de winter door te komen, toch?
Ja.
En als er niet heel veel over is, dan is er gewoon geen honing voor ons. Of hoe zie jij dat?
Ja, zo is het. Ja. Zo is het, weet je. Honingbijen maken honing in overvloed. Als de natuur in overvloed bloeit, dan maken zij het in overvloed. En in dat surplus, als dat surplus er is, daar oogst ik een heel klein deel van.
Ja.
En dat is het geschenk van de bijen aan ons.
Dat is hem. Ja. Oké, dan sla je eigenlijk al een hele mooie brug naar wat mensen zelf kunnen doen. En dat is eigenlijk honing kopen op wat voor plekken? Wat zou je aanraden? En wat voor honing? Maakt dat nog uit?
Ik zou honing kopen van deze regio. Van de plek waar
je... Ja, natuurlijk zou jij dat zeggen. Nee,
waar je, ja. Nee. Ja, van een imker.
Ja.
Bij een imker, weet je.
Met liefde voor de bij.
Ja. Ja. Ja, en daar wordt op heel veel verschillende manieren geïmkerd. Dus je kan imkeren alsof je een intensieve veehouder bent. Of je kan imkeren waarbij je eigenlijk het wezen van de bij, de imme, verzorgt.
Hmm.
En hoedt. Nou, dat is een totale andere benadering. En die zijn er overal. Maar als je honing wil, is elke imker is een ingang tot een wereld vol wonderen.
Wow.
Dus zoek er een op.
Mooi.
Ja.
En ga ook de relatie met die honing bij je aan.
Ja. En dan, weet je, er is honing voor ons als de omgeving bloeit.
Ja.
En het bijzondere van de bijen is dat zij hebben die omgeving nodig om zelf gezond te leven. En zij maken die omgeving ook weer gezonder. Doordat zij bestuiven, maken ze van elk bloemetje dat een veelvoud aan zaden kan voortbrengen.
Ja, dus het multiplies.
Zij zijn de multipliers in het systeem.
Maar laatst zag ik bijvoorbeeld een veld vol met allemaal dezelfde kleuren tulpen. Volgens mij zag ik zelfs blauwe tulpen. Dat ik dacht, de kans dat hier pesticiden op zitten en dat dit verspreid wordt, is aanwezig.
Ja.
Dat is iets waar we volgens mij ver weg van willen blijven.
Ja, kijk, pesticiden zijn heel handig om bepaalde dieren te doden.
Ja.
Insecten of... dan heet het een insecticide of herbicide. Dan gaat het onkruid dood.
Ja.
Fungicide, dan gaan de schimmels dood. Daarvoor zijn ze ontworpen. Dat doen ze perfect.
Ja.
Maar ze doden altijd veel meer. En zij zijn... Als bijen daar stuifmeel halen en dat naar binnen in hun volk halen, dan worden ze ziek daaraan. Dus wat ze ziek worden is heel vaak hun verteringssysteem. Dus ze kunnen niet meer... Ja, ze worden...
Zwakker daarvan.
Ze worden zwakker en hun immuunsysteem gaat achteruit.
Mm.
Nou, als je niet fit bent, dan ben je vatbaarder voor ziektes. En dat is wat we zien. We hebben vorig jaar hier in de provincie Utrecht de hoogste bijensterfte ooit gehad.
Meine Güte.
42% van alle volken was dood.
Oh, dat is echt verschrikkelijk.
Is onvoorstelbaar. Bij mij, van de 13 volken die ik hier had, was er nog maar eentje in leven.
Oh, ik kan me janken.
Mijn hart gaat kapot.
Breekt, ja.
Ja.
En jij denkt...
En dat is zoeken. Weet je, wat is er nu veranderd? Dus in het zoeken naar het licht in de omgeving,
mm-hmm,
als zij ziek worden. En in dat zoeken hebben we van 3 verschillende plekken hebben we 6 monsters laten analyseren door Eurofins. En we vonden, die 3 monsters waren uit Zeist, uit van mijn plek en uit Amsterdam. En we vonden 35 verschillende soorten pesticiden.
Meine Güte.
35 soorten.
Ja.
En in elk monster zat bijvoorbeeld DEET.
Ik weet niet wat DEET is.
DEET is wat wij op ons smeren
tegen muggen. En wat doet dat dan? Dat is giftig.
Ja, dat is giftig. Ja, daar gaan de muggen dood van.
Ja, of precies.
De teken gaan er ook dood van. Ja, en,
maar dus eigenlijk, het is zo belangrijk om te kijken, als mensen zelf iets willen gaan planten of kopen, bloemen kopen.
Ja. Ja.
Wat moeten ze wel, wat moeten ze niet? Waar moeten ze op letten?
Nou, alles zonder gif.
Maar hoe zie je dat?
Dat zie je niet. Dat zie je niet, want gif zie je nooit. Maar in de meeste tuincentra, ook de bijvriendelijke planten, zijn in het kweekproces bespoten met meerdere gifstoffen.
Ja.
Maar je hebt kwekers. En waar dat niet zo is.
Maar dus, waar letten we dan op? Biologisch of en inheems? En biologisch. Waar kijken we allemaal naar?
Biologisch. Biologische planten, daar is het verboden om gif te gebruiken in het kweekproces. Dus dan heb je dat biologische logo verteld dat dat daar niet opgedaan is.
Okay.
Niet gebruikt is.
Daar mogen we op vertrouwen.
Ja. Ja. En je hebt heel veel plantenmarkten. Dus ruilmarkten, plantenmarkten. En dat is hartstikke leuk.
Ik zie dat steeds meer opkomen. Ook mensen die het zelf gaan organiseren.
Ja.
Zo'n zadenruilmiddag. Ja.
En dat zijn de plekken.
Leuk.
Dat is hartstikke leuk. Dus de grote industriële kweeksystemen gaan op gif.
Ja. Weet je, je niet op die schaal zo gestandardiseerd leveren.
Als je monocultuur in leven wil houden en je doet dat niet biologisch,
dan lukt dat niet.
Nee, dan lukt niet. En een biologisch systeem is nooit een monocultuursysteem. Nee. Nou, dus die gebruiken gif. En hoe goed bedoeld hun bijenplanten ook zijn, ze zitten vol gif, dus ze werken tegen de bijen. Bijen worden wel door die bloemen aangetrokken, maar ze worden er ook direct door vergiftigd. Ja. Dus daar moet je uitblijven.
Biologisch, lokale kwekers, iemand met verstand van zaken.
Ja. En ze zijn er. Hè? En ze zijn er steeds meer en meer en meer.
Ja.
Dus word deel van die zwerm. Word deel van de zwerm.
Van die immen.
Ja, van die immen. Want dus de bijen zijn de multipliers voor een gezond, heel biodivers systeem.
En wij kunnen een maatje zijn daarin.
Ja, ja. En als wij dan één goede, schone plant neerzetten, dan maken die bijen er weer duizenden van. Want die zaden. Dus dan werk je eigenlijk samen met die immen. Nou, en dan kan je onvoorstelbaar snel bouwen.
En dit is de tijd. Want dit we zitten hier begin april. Ja. April, mei zijn meestal de maanden waarin je kan gaan zaaien. En het gebeurt nu.
Het gebeurt nu.
Doe het.
En daarbij is belangrijk, weet je, planten en bloemen, dat snappen wij allemaal.
Ja.
Maar wij eten natuurlijk elke dag.
Ja.
En dat eten komt ook bijna allemaal uit een chemische, industriële landbouw.
Ja.
Maar je kan ook anders. Er zijn overal pluktuinen, biologische winkels. Het kost wat meer, maar
op de lange termijn niet.
Op de lange termijn niet.
En je gezondheid.
Je eigen gezondheid, de gezondheid van de bijen, de gezondheid van je kinderen.
De aarde.
En de aarde.
Ja. En wat ik ook merk, sinds wij veel meer biologisch kopen, dat de verbinding met je voedsel, de verbinding met dat wat je eet en waar het vandaan komt en wie het heeft gemaakt, dat is ook verrijkend.
Enorm.
Ja.
Enorm.
Sonne, tot slot. Bijleren doe je buiten. De hele school voor bijen en biodiversiteit. Er gebeurt al van alles. Mensen, luisteraars van deze podcast, zijn hier geweest, hebben deelgenomen. Er zijn al rijke lessen gedeeld. Maar er komt nog van alles aan. Kun je ons een beetje vertellen?
Ja, dit is echt het seizoen ook om buiten bij te leren.
Mee te doen.
Dus we gaan volop van start met kennismakingsdagen, met inspiratiemiddagen. En met het basecamp. De driedaagse basecamp is half mei hier op deze plek, in deze tuin. En daar dompelen we je helemaal onder in het wezen van de bij.
En geloof me, dat wil je meemaken. Want het is natuurlijk leuk om naar zo'n podcast te luisteren, maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat over naar buiten gaan. Het gaat over aarde onder je nagels. Inzoomen op die bloem, op die bij. Het ruiken, het proeven, het één worden met. En het samen doen.
Ja, het deel worden van het grotere geheel. En ik geloof, als je dat eenmaal geproefd hebt, dan raak je zo'n diepe bron. Dan kan die je hele leven doorstromen.
En dat is thuiskomen bij jezelf.
Thuiskomen in je eigen natuur. Ja.
De cirkel is
thuiskomen rond. Bij jezelf.
Ja. Dankjewel, Sonne. Dat was hem weer voor vandaag.
Ben jij net als ik verliefd geworden op bijen? Volg Bee Foundation op Instagram @beefoundationnl. Of kijk op beefoundation.nl voor alle mooie programma's die ze deze zomer aanbieden. En hoe jij op jouw manier kan bijdragen aan het welzijn van onze lieve bijenvrienden. Tot de volgende keer!